In Handelingen 21 zijn wij met de apostel Paulus alsnog in Jeruzalem, waar uiteindelijk Paulus ontvangen wordt door Jacobus, dat wil zeggen door de, laten we zeggen, de christengemeente in Jeruzalem. Want ja, misschien moet je wel zeggen door de gemeente van Messias belijdende Joden in Jeruzalem. Maar dat is ook niet zo aardig om te zeggen natuurlijk, want er was dan toch het een en ander mis. En dat is wat ons in deze laatste hoofdstukken van Handelingen geïllustreerd wordt. Laatste hoofdstukken van Handelingen, daarmee de laatste hoofdstukken van heel de Bijbelse geschiedenis feitelijk. Waarin demonstratief en dus in de praktijk wordt vastgesteld het ongeloof. In elk geval van het Joodse volk als zodanig. Maar ook het ongeloof, althans tot op zekere hoogte, in de betrekkelijke betekenis van de term, van de Joodse gelovigen in Jeruzalem. Het is natuurlijk makkelijk om jezelf een gelovige te noemen, maar wat geloof je dan eigenlijk, hè? Gisteravond trouwens zag ik nog een stukje op België. Een Belgische zender, een discussie tussen, heet die kardinaal Daneels. En verder was ik de draad kwijt. Een rabbi uit Antwerpen, een filosoof, en dat is dus per definitie een atheïst. Wat hadden we nog meer ook alweer? Oh ja, een imam van de Mohammedanen, zeg maar. Die zaten heel gezellig te praten. Het viel me heel erg mee. Dat was een aardige discussie, heel netjes. Ze vielen elkaar niet in de reden, zoals in Nederland gebruikelijk is. Dus net heen en weer spreken, zoals je dat eigenlijk alleen nog maar op de BBC kunt zien en verder nergens. Maar goed, dit was in België. Maar ja, daar hadden ze het over geloof en elkaars geloof enzovoorts. Hè. En waar het over ging, was niet over wat ze geloofden. Waar het over ging, was over hun religie, hun wijze van leven, hun doen en laten, wat de verschillen waren, wat de overeenkomsten waren enzovoorts. Maar over geloof ging het niet. Nee, echt niet. En dan moet zo'n kardinaal vertegenwoordigen dan het christendom. Nou. Toen maar weer. Want die man van de Bijbel gelooft, ook zo goed als niks, denk ik, kwam er in ieder geval niet uit. Maar goed, maar dat is wel waar het over gaat natuurlijk. En ik kijk daar graag naar, ik hoor dat graag, want dan weet ik weer hoe men het zelf ziet, hoe men zichzelf ziet. En dan weet ik ook weer heel goed dat ik daar niet bij hoor. Integendeel. Alleen het vervelend is dat ze dat woord geloof gebruiken, terwijl het met geloof absoluut niks van doen heeft. Hè? Het heeft van doen met religie, maar met geloof absoluut niks. Maar goed. Maar hier in Jeruzalem vinden we dan gelovigen, Joodse gelovigen, maar je vraagt je toch af wat zij eigenlijk geloven. Dat komt er hier ook niet helemaal uit, want ook daar was van alles mee mis. Hè? En Paulus bezoekt eerst die gemeente daar, en daarna bezoekt hij de tempel. Dat is dus werkelijk judaïstisch, maar bij beiden gaat het fout, hè. Dat wil zeggen, er komt niks goeds uit. Uit heel dat jodendom niet. Nou goed, dus Handelingen 21, waar de ik weet niet precies hoe ver we waren, maar daar staat dan, ze werden geleid tot Jacobus en al de ouderlingen, die waren daar bijeengekomen, vers 19. En als hij hen gegroet had, Paulus, als hij hen gegroet had, verhaalde hij van stuk tot stuk wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had. En dat is natuurlijk al link. En inderdaad, in het volgende vers, en vanaf het volgende vers dus, gaat het mis voor heel de rest van het boek Handelingen eigenlijk. Want de God van de Joden die wat doet onder de heidenen, dat, en dat nog wel door de dienst van iemand die als Jood beschouwd wordt, tamelijk ten onrechte, maar dat doet er nou ook al niet meer toe. Maar dat is wat hij doet. En daarmee worden wij bovendien herinnerd, logischerwijze, aan Handelingen hoofdstuk 15, waar de apostel ook voor het eerst aanwezig was in Jeruzalem. Dat was voor het eerst in de gemeente daar. Want u weet waarschijnlijk, hij was eerder in Jeruzalem geweest. Maar hij had niemand van de discipelen ontmoet dan alleen Petrus en Jacobus, waar hij was geïntroduceerd geworden door de dienst van Jozef, bijgenaamd Barnabas, met wie Paulus later op zendingsreis ging. Paulus zegt er later van, ik was van aangezicht bij hen onbekend. Zo is het ook gebleven tot in Handelingen 15, 14 jaar later na het schijnt, als ik het goed nagerekend heb tenminste. In Handelingen 15, waar een probleem was over het verschijnsel dat de heidenen die tot geloof waren gekomen door de bediening van de apostel Paulus met name, dat die heidenen geacht werden zich niet te houden aan de Joodse wet. En de vraag was of dat dan niet moest enzovoorts. Want de gelovigen in Jeruzalem vonden dat het wel moest, om geen andere reden dat zij nou eenmaal zelf gelovigen waren en onder de wet leefden. En zij stelden zichzelf tot norm. Dat vind je in alle religies trouwens, dat men zichzelf tot norm stelt. Maar vooruit. En u weet hoe het toen ging, hè? Paulus wilde er eerst helemaal niet naartoe, zegt hij er later van, als hij aan de Galliërs schrijft, in Galaten 1. Hij zegt, ik wilde helemaal niet gaan eigenlijk, want wat heb ik met ze van doen eigenlijk? Maar hij stond per slot van rekening niet in dienst van die gemeente of iets dergelijks. Hij zegt, maar ik ging door een openbaring, dat wil zeggen, de Heer stuurde me ernaartoe. Dat is ook wat hij deed, en toen was hij daar in Handelingen 15 in Jeruzalem, en daar krijgt hij de gelegenheid om uitgebreid te vertellen, wat de Heer door zijn dienst onder de heidenen gedaan had. Uiteindelijk staat dat in vers 12, vanaf Handelingen 15 vers 12, en dan horen ze het uit de mond van Paulus en Barnabas, of andersom, Barnabas en Paulus, heet het daar nog, Barnabas was per slot van rekening ouder. En er staat al de menigte zweeg stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Vers 12. En dat was nodig, want men moest een uitspraak doen over de vraag of die heidenen die tot geloof waren gekomen onder de Joodse wet gebracht zouden moeten worden. En u weet waar het op uitdraait. Het antwoord is uiteraard nee. En uiteindelijk komt het er zelfs op neer dat ook de gelovigen uit de Joden zelf zich niet onder de wet zouden stellen of houden of iets dergelijks. Toch? Dat is in ieder geval wat Petrus ervan zei toen hij zei, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen, der gelovigen dus, te leggen, het welk nog onze vaders nog wij hebben kunnen dragen, maar wij Joden geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Kennelijk is het niet al te overtuigend geweest voor deze gelovigen in Jeruzalem. En bij nader inzien in Galaten 1 en 2 heeft Paulus ook nog iets te zeggen over de situatie van Petrus, zodat aangenomen mag worden dat het inderdaad voor Petrus ook niet zo helemaal zo glashelder was op een of andere wijze, maar daar zullen we het nou ook maar niet over hebben. Maar waar we het over hebben, is dat in Handelingen 15 vastgesteld wordt dat die heidenen niet onder de wet hoeven gebracht te worden en dat hen alleen geadviseerd wordt om zich te onthouden van hetgeen de afgoden geofferd is en van het bloed. Van eten van bloed en dus van het verstikte en van de hoererij. Staat in vers 29 onder andere. En eerlijk gezegd, dat zijn inzettingen die helemaal niet eens specifiek van de wet zijn. Want het zijn inzettingen sinds de bedeling van het menselijk bestuur. Laat ik het ook eens origineel zeggen. Dat is sinds Noach dus. Want daar komen die inzettingen vandaan. Het heeft met de Mozaïsche wet zelf niks van doen. Hoewel deze dingen opgenomen werden in de Mozaïsche wet, overigens. Maar dat is een ander verhaal. Maar nu zijn we in Handelingen 21. Is Paulus weer in die gemeente in Jeruzalem? Vertelt hij weer, vers 19, wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had. En daarna komt dezelfde discussie weer op gang. Net als die van Handelingen 15. En daaruit begrijpen wij dat zij het dus niet begrepen hebben, of althans niet hebben toegepast, of weet je veel wat. Leest u maar mee, we komen er vanzelf op. Want er staat dan in vers 20, en zij dat gehoord hebbende, of zij gehoord geluisterd hebbende, loofden de Heer en zeiden tot hem, gij ziet broeder, hoeveel duizenden van Joden er zijn die geloven. Dat slaat dus op die gemeente daar, hè, in Jeruzalem. hoeveel het, ze begonnen al in, op de eerste dag al met 3000. Ze hadden ongetwijfeld de wedstrijd gewonnen. Die van de snelst groeiende gemeente. Maar goed. Ze waren dan ook eendrachtelijk bijeen, denk ik altijd. Maar dat tezijde. Hoeveel duizenden van Joden er zijn die geloven en zij zijn allen ijveraars van de wet. Proef ik hier iets van een democratisch beginsel? Er zijn zoveel duizenden die hier geloven en ze zijn allen ijveraars van de wet. U voelt toch aan wat er nu gaat komen? Wat nu komt is, dat hoort dus ook zo, want wij zijn de norm. En Paulus verzette zich niet tegen. Maar dat komt vanzelf wel natuurlijk, hè? In de volgende hoofdstukken. Zij zijn allen ijveraars van de wet, dat wil zeggen ze leefden onder de Joodse wet. En ik hoorde die Jood trouwens zeggen, die rabbi uit Antwerpen, die zei, de Joodse wetten houden zich bezig met het hele leven van een Jood. Dat wil zeggen, dat is niet maar voor, niet dat hij bepaalde dingen moet doen of laten, maar de wet bemoeit zich met heel leven. Dat wil zeggen, elke Jood is zich constant bewust van dat hij een Jood is, want heel zijn gedrag, alles wat hij doet, is voorgeschreven. En zelfs voordat hij maar een teen uit bed steekt, van onder de dekens, morgens, dan moet hij eerst al nog liggend in bed, nog al een gebed opzeggen en dat soort dingen meer. Dus wat hij zelf zei. Hij zegt dus, ik ben altijd een Jood, wanneer dan ook, waar dan ook en hoe dan ook. En dat zou dan het Jodendom weer onderscheiden van christenen, die dat alleen op zondag zijn. En Mohammedanen die het 5 keer per dag zijn en 5 keer in heel hun leven, geloof ik, of wat het maar was, iets dergelijks. Doet er nou niet toe, een Jood ben je, nou ja. Nou ja, dat is die identiteit. En dat is andere godsdienst, een ander ding, dacht hij. Nou goed. En de imam zei wat ik altijd zeg van het Mohammedanisme. Mohammedanisme is daarom zo populair, omdat het zo'n gemakkelijke godsdienst is. Omdat hij eigenlijk geen eisen stelt. En dat zei die imam dus ook. Want het moest vooral niet zo moeilijk zijn voor de mensen. Vond Mohammed, dacht hij. Nou goed. En dat heeft dus wel gewerkt. Maar zij zijn alle ijveraars der wet. Goed, die duizenden Joden daar in die gemeente in Jeruzalem. Vers 21. En zij zijn aangaande u bericht, zij hebben gehoord over u, dat gij al de Joden die onder de heidenen zijn, leert van Mozes afvallen. Zeggende dat zij de kinderen niet zouden besnijden, nog naar de wijze der wet handelen. Naar de wijze, hè? Volgens de traditie eigenlijk, hè? Volgens het schema, naar de wijze der wet handelen. En het wordt niet eens gevraagd of dat wel zo is. Ze gaan ervan uit dat dat niet zo is en dat Paulus het zo niet leert. En ze vragen hem om dat nu ook hier in Jeruzalem in het openbaar te demonstreren door een openbaar ritueel te volbrengen. Ze vragen niet eens naar of het zo is. En zo ja, en waarom niet? En dat soort dingen, weet u wel. Ze gaan er kennelijk vanuit dat de Joden, als ze tot geloof komen, niettemin Jood zouden moeten blijven en volgens het judaïsme zouden moeten blijven leven. En dat als heidenen tot geloof komen, wel, die hoeven dan niet onder de wet gebracht te worden. Daar zijn ze het wel mee eens. En dat kun je je voorstellen, want verschil moet er blijven. Want stel je voor, hè, dat al die heidenen die tot geloof komen ineens ook op Joodse wijze gaan leven. Hoe weet je dan nog het verschil tussen Jood en heiden? Ik bedoel, hè? Dat is waar het om gaat. En het Jodendom historisch kenmerkt zich, doordat het zich wel degelijk isoleert van de heidenen. Daardoor is dat verstrooide volk ook nooit geassimileerd. En dat hoef ik niet vast te stellen. Dat hebben de velen in de loop der eeuwen vastgesteld dat dat zo is. En dat het ook inherent is aan de Talmud, aan de Joodse leringen. En dat Joden ook andere voorschriften hebben in hun gedrag met betrekking tot Joden dan in gedrag met betrekking tot heidenen enzovoorts. Er is allemaal verschil tussen. Ja, dat is echt waar. En dat verschil willen ze graag in stand houden. Dus. En dat gebeurt op die wijze dus ook. En eigenlijk is het een vloek die daardoor over hen komt. Want als ze niet, als Joden zich zouden gedistanceerd hebben, zouden ze ook niet als groepering vervolgd kunnen worden. is toch zo. Mensen die zich netjes aanpassen, of netjes, maar mensen die zich aanpassen vallen niet op. En worden ook niet als bedreigend ervaren door anderen en dat soort dingen meer. Dat is allemaal geen probleem. Het probleem is pas wanneer ze hun eigen identiteit proberen te handhaven, dan hebben ze een probleem. Wel degelijk, omdat ze zich onderscheiden. Maar goed. Maar er staat als ze zijn aangaande uw bericht dat gij al de Joden die onder de heidenen zijn, leert van Mozes afvallen, zeggende dat zij de kinderen dus niet zouden besnijden, nog naar de wijze der wet wandelen. Dat is ook inderdaad zo natuurlijk, hè? Dat is wat Paulus predikt. Hè? Er wordt niet voor niks daarvan beschuldigd. Hij leerde dat wij van de wet verlost zijn, omdat de wet vervuld is. De Mozaïsche wel te verstaan en over de Joodse is al heel weinig te zeggen. Die is gewoon buiten de orde. Is gewoon niet. Ja, doet niet de zaken feitelijk, hè? Goed. Maar ze zitten hier met dit probleem. En ze zeggen, wat is er dan te doen? Het is dus nodig, hebben ze al uitgemaakt. Het is allemaal een kwestie van politiek dus, hè, uiteindelijk. Het is dus nodig dat de menigte samenkomen, want ze zullen horen dat gij gekomen bent. Doe dan hetgeen wij u zeggen. Wij hebben 4 mannen die een gelofte gedaan hebben, naar Joods gebruik. Wij weten nog steeds niet wat dat precies inhoudt. Men probeert ons wijs te maken dat het iets met Nazireer of Nazoreer, Nazireerschap te maken heeft. Ik begrijp hem dan nooit, want bij Nazireerschap staat altijd dat er geen scheermes op het hoofd zou komen. En hier leggen die lui een belofte af en beginnen zich meteen te scheren. Dus ik begrijp dat echt niet en ik ben ook niet bereid dat zomaar te accepteren dat het daarover gaat. Ik denk niet dat het om enige Bijbelse instelling rechtstreeks gaat, maar om een Joods gebruik. En van het Joods gebruik schijnt het zo te zijn, als men zo'n belofte aflegt, dan scheert men zich inderdaad, maar daarna zijn er 30 dagen van heiliging voorgeschreven. En hier lees ik maar over 7 dagen. Dus ook dat kan ik niet kloppend krijgen. Dus ik kom niet verder dan dat ze handelen volgens het een of andere Joodse gebruik, wat toen de dagen bekend was, maar waarvan ik in ieder geval geen flauw idee heb. Want al die verklaringen die kloppen niet. Althans, al die verklaringen die ik gelezen heb erover. Dus ik zeg maar, wij weten het niet. Maar het gaat gewoon in ieder geval om een Joods gebruik. En zichtbaar, want om aan te geven dat ze zo'n gelofte gedaan hebben of zo, scheren ze zich. Gaat de baat eraf. Met als gevolg dat Paulus in vers 38 meteen voor een Egyptenaar wordt aangezien. Want Joden dragen baarden en Egyptenaren niet, want verschil moet er wezen. Heb je dat nog? En omdat de Joden lelijk deden tegen Paulus, in de rest van het hoofdstuk, zodanig dat hij door de Romeinen werd afgevoerd, dacht die Romein vervolgens dat hij met een Egyptenaar van doen had. Maar goed, dat bleek ook niet het geval te zijn, maar met een Jood die een gelofte gedaan had. Althans, zo zag hij eruit, maar het werd toch niet geslikt. En dat is wat gedemonstreerd wordt, hè? Daar hebben we het nog over. We hebben, vers 23, we hebben 4 mannen die een gelofte gedaan hebben. Nou was dat wel aardig, want Paulus zelf had ook een gelofte gedaan. En daar zal ik ook wel van gezegd hebben, ik weet ook niet wat het is. Het schijnt Nazireerschap te zijn, maar weten wij veel. Dat is in hoofdstuk 18. Dat was voor hij naar Jeruzalem reisde. Voor hij aan die reis begon, die uitgebreid beschreven wordt. Het was in hoofdstuk 18, vers 18. In die tussenzin, zijn hoofd de Kengreën geschoren hebbende, want hij had een gelofte gedaan, staat er daarachter. Dat zal dan wel. Maar dat was al weken daarvoor, minstens. Want vandaar was het een lange reis met onderbrekingen voordat Paulus in Jeruzalem was gekomen. En die weken zijn voldoende om toch weer een redelijke, dan wel onredelijke baard te kweken. Want daar gaat het dan over, hè. Maar niettemin, hij had een gelofte gedaan waarvan we dan de strekking ook niet weten. En hier worden aangevoerd, we hebben 4 mannen die een gelofte gedaan hebben. Neem deze tot u en heilig u met hen, zodat het overnieuw moest wat Paulus betrof, hè? Heilig u met hen en doe de onkosten nevens hen, want het schijnt nog geld te kosten ook. Zo'n belofte doen, voor niks gaat de zon op, vooral in het Jodendom. Opdat zij het hoofd bescheren mogen en allen mogen weten dat er niets is aan hetgeen waarvan zij aangaande u bericht zijn, maar dat gij al zo wandelt dat gij ook zelf de wet onderhoudt. Ze vragen niet eens of het wel zo is. Ze gaan ervan uit dat het zo is. En dat is tamelijk dom, lijkt mij. Ze hadden toch beter moeten weten, ze hadden toch iets van het evangelie kunnen begrijpen. Dat als men buiten de wet ongerechtvaardigd kan worden, dat dan dus de wet niet meer van toepassing is. En bovendien, het simpele feit van de dood van de Heer Jezus betekent het einde der wet. Verlossing van wet en van de heerschappij van de zonde, die is iets moeilijker, maar de meest voor de hand liggende is die van de verlossing van de wet. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En dat is het dan, hè. Dat soort dingen meer. De meest elementaire, bijbelse, zo u wilt, evangelische waarheid. Maar die was blijkbaar niet doorgedrongen. En u ziet dus waar het om gaat. Joden, ook als ze tot geloof komen, houden vast aan hun jodendom. En ten onrechte. Blijkbaar, dat lijkt me dat het toch ook hier voor ons duidelijk moet zijn. En het leidt ook tot het volgende misverstand, tot de gevangenneming van Paulus en al dat soort dingen meer. Want het begin van het verhaal ligt wel degelijk hier in die Joodse christelijke gemeente. Ze houden zich aan de wet, zoeken daar steun in, willen dat bevestigd zien met alle consequenties van dien. En Paulus laat het allemaal gebeuren, want daar gaat het om, hè? De demonstratie van het een en ander. Wat is het gevolg van het in stand houden van een Messias beleidende Joodse gemeente, vraag je dan af. Ik zeg het met enige aarzeling, maar ja, je moet het toch zeggen, dat is toch waar het over gaat. Hè? Men is Joods, men blijft Joods en men vult het aan met het geloof dat Jezus de Messias is, maar zonder verdere consequenties. Dat wil zeggen, men wijst eigenlijk de verlossing af, als het er helemaal over gaat. In de praktijk. Nou goed. En Paulus zegt daarover, indien gij door de wet wilt gerechtvaardigd worden, enzovoort, indien gij u laat besnijden, dan moet je de hele wet houden bovendien, maar dan is Christus u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen. En de vraag is zelfs, wie heeft u betoverd? Gij uitzinnige Galliërs was het in dit geval, maar vooruit, hè? Maar hier staat dan, dat ze het zo zeggen, van demonstreer dat dan, zodat iedereen kan zien dat gij ook zelf de wet onderhoudt. Dat is ook een aardige. Door één gegeven uit de wet en nog wel een vrijwillig aspect ervan, uit de Joodse wet wel te verstaan, want in de Mosaïsche kan ik hem niet terugvinden. Door het ene aspect uit de Joodse wet te demonstreren, wordt bewezen geacht dat Paulus dus in het algemeen de wet onderhoudt. Dat zal wel zijn met de gedachte van indien men schuldig is aan één wetsartikel, is men heel de wet schuldig. En als men zich in één wetsartikel meent te moeten houden, is men schuldig zich aan de hele wet te houden. Want de Bijbel leert dat, hè? Ja, zeker wel. En er wordt hier ook vanuit gegaan. Nou goed, dit is wat ze vragen en dan nog even tussendoor. Maar dan zie je dat we dit hoofdstuk inderdaad, of deze pericoop minstens, in verband moeten brengen met Handelingen 15. En dus de kwestie van de wet. Er staat al vervolgens vers 25, doch van de heidenen die geloven hebben wij geschreven dat zij zich wachten van hetgeen de afgoden geofferd is en van het bloed en van het verstikte en van hoererij. Precies zoals in Handelingen 15 vastgelegd en overeengekomen enzovoorts. Van de heidenen vinden ze het prima, maar voor de Joden moet het toch wat anders wezen blijkbaar. Hè? Ik sloeg trouwens enige woorden uit vers 25 over, nu net. Dat deed ik met opzet, omdat ze er niet horen te staan. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Doet er ook niet toe. Maar en goed gevonden, bij het woordje en ben ik al aan doorstrepen gegaan, tot en met het woordje dan. En goed gevonden dat ze niets dergelijks zouden onderhouden dan. Dat hoort er volgens mij niet te staan, voor zover ik weet. Dus ik lees, doch van de heidenen die geloven hebben wij geschreven dat zij zich wachten van hetgeen de afgoden geofferd is en van bloed en van het verstikte en van hoererij. Niet dat het veel verandert daarmee, maar goed, we doen het bij voorkeur toch maar even nauwkeurig. Hebben jullie? Ja, duidelijk. Goed. Dat laatste moet een duidelijke zaak zijn, want dat is niet specifiek van de wet. Dat is van veel oudere datum. En het is ook niet zozeer... Misschien heb ik dat in de tijd ook wel gezegd dan, maar het is niet zozeer een kwestie van, het mag nou eenmaal niet. Ik bedoel, er is niks mee mis, maar het is nou eenmaal verboden. Dat weet u toch, hè? Onder de wet zijn heel wat zaken waar niks mee mis is, maar toch is het verboden. Sommige zaken is wel wat mis en is daarom verboden, maar sommige zaken is niks mee mis en is daarom verboden. U weet wat de apostel daarvan zegt. Die zegt, ik weet en ben verzekerd dat niets onrein is in zichzelf. Alleen pas als je het onrein acht, dan is het onrein, eerder niet. Dat wil zeggen, je maakt het zelf onrein. Met je filosofie, je opvattingen, je ethiek en wat het maar wezen mag. Is niets onrein in zichzelf. Toch? Nou goed. En toch verbiedt de wet het een en ander. Maar dat is vanwege de betekenis die daarachter steekt. Symboliek. Maar deze kwestie van hetgeen de afgoden geofferd is van bloed en van het verstikte, wat hetzelfde is, het verstikte, dat weet u, dat is niet geslacht, maar het is gedood. Dat wil zeggen verstikt, maar eigenlijk als men een dier doodt om het vlees te eten, zou men het weliswaar doden, maar meteen het bloed eruit laten lopen. Dat is de normale wijze van slachten. En zo hoort het ook. Maar het verstikte, dat zijn bijvoorbeeld konijnen die je vangt met een strik. Die stikken, maar het bloed loopt er niet uit. En later krijg je het er ook niet meer uit. Althans heel moeilijk, maar eigenlijk helemaal niet. Dus bloed en het verstikte is eigenlijk hetzelfde. Maar waar het bij alle drie de dingen om gaat, is niet dat het zomaar verboden is vanwege symbolische betekenis of iets dergelijks, hoewel die er wellicht ook achter steekt. Maar omdat ze wel degelijk, hoe moet ik het zeggen, gevolgen kunnen hebben in de vorm van besmetting, overdracht of hoe je dat maar noemen moet. En in alle gevallen heeft het, als u mij vraagt, maar ik kan het heel moeilijk uitleggen, dan wel bijbels bewijzen. Dat is heel lastig. Maar in alle gevallen heeft het, als u mij vraagt, van doen met het overdragen van boze geesten. Demonie, namelijk. En dat is wat lastig uit te leggen. Maar u weet, een mens, maar ook een dier, kan inwoners hebben, hè? Commensalen. Die kan bezeten zijn. En hoe dat dan precies werkt en wat dat is, weet ik niet. Maar ik heb uit de Bijbel begrepen dat zit in het bloed. En de overdracht van bloed kan dus inhouden, als het bloed op deze wijze besmet is, het overdracht van boze geesten. Dus demonie. En daarom zou men geen bloed eten. Hè? En hetzelfde geldt voor dingen die aan de afgoden geofferd worden. Niet dat het altijd gebeurt, maar het kan zo zijn. Het kan dat dingen, voorwerpen, maar dus ook voedsel, eventueel. Dat ook stoffelijke dingen dus, die aan afgoden worden opgedragen. Wel, afgoden, zegt Paulus in 1 Korinthe 8, meen ik. De afgoden zijn boze geesten, zijn demonen. Maar dingen die aan de afgoden aangeboden worden, worden soms inderdaad door de demonen als zodanig geaccepteerd. En dan is er ook sprake van inwoning. Vroeger geloofden wij het niet, dachten we dat het Oosterse sprookjes waren en dat soort dingen meer, totdat ik ooit eens mensen erop heb horen vertellen, zendelingen, heb ik erover gehoord. En in Zuid-Afrika heb ik er wat mee van doen gehad. En sindsdien geloof ik inderdaad dat dat zo is. En dat er beelden zijn die kunnen spreken, zal ik maar zeggen. En dat er sieraden zijn die waar een vloek op rust, of hoe men dat dan maar noemt, maar waar wat mee is. En dat is de reden waarom deze dingen geadviseerd worden. Het wordt niet echt verboden, want er staan nog geen sancties op van Gods wegen. Dus je kunt moeilijk wat anders zeggen dan er wordt geadviseerd om er zich van te wachten. Wacht u van hetgeen de afgodige of het is. En van bloed en van het verstikte. Paulus is daar trouwens, heeft er nog wat commentaar op. Wacht u van hetgeen de afgodige of het is. Maar hij zegt bovendien, nou ja, als je niet weet wat er mee aan de hand is. En je helemaal van geen afgoden wat bewust bent. Dan hoef je er ook niks van aan te trekken, want dan maakt het ook geen bal uit. Want het heeft toch iets van doen met of men daarheen neigt, zal ik maar zeggen. Als men niet wil, dan is er ook niks aan de hand. Maar Paulus zegt, als iemand tegen je zegt, dit is de afgodige offer, dan zegt hij, eet het niet. Maar, hij zegt ook, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Want wij zouden geen geweten hebben des afgods, wij zouden er überhaupt niet mee rekening houden. Dat wat betreft hetgeen de afgodige offer is. Bij bloed is het kennelijk toch een iets ander verhaal. En ja, ik vind het nooit zo nuttig om er uitgebreider over te spreken. Maar ja, aan de andere kant, ik krijg er wel vaak vragen over natuurlijk, over hoe dat is en dat soort dingen meer. Ik denk dat, eerlijk gezegd, dat Jehovah's getuigen een goede zaak hebben als ze zeggen, we zijn tegen bloedtransfusie. Niet dat ik er tegen ben, ik wil het niet weten en ik wil er niet aan denken en als het over is, dan... He, want ik hou van dat het makkelijk is, hè? En dan zonder een momentaan te worden, bedoel ik maar, hè? Er zijn verhalen genoeg in omloop en vooral die Jehovah's getuigen verzamelen die dingen, die verhalen, uiteraard, om hun zaak te versterken. Dus als je meer van wil weten, dan moet u het aan me navragen. Dat zal ook wel weer geen goed advies zijn.
Ja. En de Tweede Wereldoorlog
meemaakt. Ja. Het verschijnsel van bloedtransfusie, maar soms ook van orgaantransplantatie, en zeker harttransplantatie, heeft soms tot uitwerking dezelfde verschijnselen die men beschouwt als symptomen van, als verschijnselen van reïncarnatie. Als u dat wat zegt. En reïncarnatie, de verschijnselen daarvan houden in dat mensen zich iets herinneren. Ja, begrijp me goed, er zijn mensen met een rijke fantasie en zelfs herinnering kunnen gevoed worden. Vraag dat maar aan uw shrink, zoals de man onerbiedig genoemd wordt, aan uw psychiater. Maar neem niet weg dat er goede verslagen van zijn van dit soort dingen. Dat mensen zich inderdaad dingen herinneren die ze niet konden weten. Bovendien vaak van vele tientallen, soms honderden jaren terug enzovoort. En die details kunnen vertellen van wat ze meegemaakt hebben, terwijl ze dat niet meegemaakt kunnen hebben. En dan zeggen van, ja, dat is een incarnatie. Hè? Men herinnert zich iets van een vorig leven en dat soort dingen meer. En daarmee blijft die leer van reïncarnatie aardig in stand gehouden worden. Ik moet u zeggen, reïncarnatie, punt 1, reïncarnatie bestaat niet. Punt 2, reïncarnatie bestaat wel. Alleen het zijn niet mensen die reïncarneren, maar het zijn uiteraard demonen die reïncarneren. En dat wordt in de Bijbel ook aangegeven. In de Bijbel wordt aangegeven dat als een demon ergens uitgejaagd wordt, dan gaat hij dwalen, dan vindt hij geen rust, dan spookt hij dus rond, want dat is wat spoken doen. Die hebben geen rust, dat weet u toch? Dat heb ik nagevraagd aan een ier, maar dat doet er nou niet toe. Die zoeken wat rond totdat ze weer een slachtoffer vinden. Een die er zich voor leent of laat lenen of wat het maar is. En daar kruipen ze dan weer in. Dat is reïncarnatie, namelijk weer vlees worden in ander vlees kruipen. Is het eigenlijk gewoon. En dat bestaat. En de herinnering die zo iemand dan heeft aan weet ik hoe lang geleden, is niet zijn eigen herinnering, maar die van die demon. Maar dat vergroeit met elkaar uiteraard. Hè. Dat wordt een soort één, hè. For the time being. Daar gaat het om. Nou goed. En blijkbaar waar bloed leven is, dat kun je letterlijk nog zo zeggen, maar waar leven geest is, en dat kun je ook letterlijk zo zeggen, Hoewel je misschien niet kunt zeggen dat bloed geest is, maar waar die grens ligt weet ik ook niet. Maar waar dat aan elkaar verwant is, valt te vrezen dat die demonie van alles met bloed te maken heeft. En als een demon al in één menselijk orgaan woont, dan is het dus in het bloed. En als hij dan nog in een ander woont, is het in het hart. Dat voor de bloedsomloop zorgt en dat soort dingen meer. En het laat zich verklaren, want waar men zich met demonische zaken bezighoudt, actief en liefst zo actief mogelijk, houdt men zich bezig met bloed. En vooral ook de consumptie daarvan en de uitwisseling daarvan ook. Wis en waarachtig wel. Hè? En als we broeders moeten worden, worden wij bloedbroeders, dan wisselen we elkaars bloed uit. Of dat werkelijk in de praktijk ook maar iets uitmaakt, dat weet ik niet zeker. Maar de gedachte alleen al is fundamenteel, als u mij vraagt, wel correct. En daarom staat er dat men zich onthouden van het nuttige van bloed. Lijkt mij. Ja, maar ziel is het leven, hè? Daarom. Ja, de ziel is in het bloed. Nee, er staat zelfs. En er staat zelfs, de ziel is het bloed. De ene keer staat er is in, en de andere keer staat er is. Ziel is namelijk leven, maar bloed is ook leven. En bloed is leven niet alleen maar in overdrachtelijke zin. Het is niet maar een metafoor. Als je werkelijk je bloed kwijt bent, ben je echt je leven kwijt, hoor. Vergis je maar niet. En als je bloed niet meer. Niet meer rondgepompt wordt, zal ik maar zeggen, en dus zijn werk niet meer doet, ben je ook overleden. Hè? Om het netjes te zeggen. En daar gaat het om. En dus, bloed is leven, maar het kan uitgewisseld worden. En dat is kennelijk niet de bedoeling. Het kost ook nogal wat moeite. Het is niet zo simpel, hoor, bloedtransfusie. Moet er nogal wat eisen voldoen. En orgaantransplantatie, dat is nog veel moeilijker. Eigenlijk kan het helemaal niet. En als het toch gebeurt, dan moet je je leven lang allerlei medicijnen slikken om de afwering tegen te gaan en dat soort dingen meer. Het kan dus eigenlijk niet. Daar komt het tot neer. Het zou dus ook niet moeten, want het is de vermenging van persoonlijkheden. En dan zijn er altijd nog die roepen, ja, maar geestelijke dingen is toch wat anders dan gewoon het fysieke van het lichaam. Dan zeg ik, hoe weet je dat? Nou, omdat het in de boekjes staat, hebben ze zelf uitgevonden. Ze hebben gedacht, hoe zullen we de antropologie, de levende mens, hoe zullen we die nou eens indelen? Toen hebben ze gedacht, nou laten we beginnen met het in te delen in de onzienlijke en de zienlijke mens. Dan hebben we vast twee aparte afdelingen. Hè? En daarna doet men net alsof het de conclusie is, maar het is natuurlijk niet zo. Dat zijn dingen die helemaal niet te scheiden zijn. Wel in onze lesstof, zal ik maar zeggen, in onze leerboekjes, maar in werkelijkheid niet, enzovoorts. Het is net zoiets als de astronomen die beweren dat het licht gaat langs de rechte weg, enzovoorts. Dat is flauwekul, op die leer hebben ze hun hele wetenschap gebaseerd. Het is nooit een conclusie geweest. Enzovoorts. Dus ze hebben het recht niet om dat te doen. Ik geloof er ook niet in, ik geloof in de eenheid van de mens. Dat wil zeggen eenheid van de uitwendige en de inwendige mens. Je kunt ze apart benoemen, maar het zijn geen twee dingen die willekeurig samengevoegd kunnen worden of zo. Nou goed. Vermakelijk was trouwens, dat schiet me er een te binnen weer. Vermakelijk was het verhaal van een vrouw die had een ander hart gekregen en die wist toen ineens te vertellen dat ze ooit met een vliegtuig bommen had afgegooid boven Polen in de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook een aardige. En het verhaal wat ze vertelde was na te trekken. Dat wil zeggen, dat klopte, maar het was het verhaal van de donor. Maar die was inmiddels overleden uiteraard, was een piloot uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn toch sterke dingen. Waar komt dat vandaan? Demonie en in zekere zin reïncarnatie in die ene echte betekenis van de term. En hoe kom je er daarna weer af van het probleem? Dat lijkt mij moeilijker. Hè? Nee, niet dat het gebruikelijk is dat deze dingen gebeuren. Maar ja, ik weet niet hoeveel mensen je in Nederland bijvoorbeeld zou kunnen zeggen dat ze bezeten zijn. Ik weet niet hoe hoog dat percentage is. Het is ook moeilijk te meten. Wel moeilijke dingen. Dus ik weet het niet. Maar dat het gebeurt en dat dit soort overdracht plaatsvindt, dat geloof ik wel. En dan staat er ook nog zich te ontwachten van hetgeen van afgoden geofferd is, van bloed en van het verstikte en van hoererij. Die wordt nog iets moeilijker. Maar ik persoonlijk heb het idee, op grond van de Bijbel, in de eerste plaats en daarna nog zowat, maar ik persoonlijk heb het idee dat de vleeselijke gemeenschap, zoals het zo fraai heette vroeger, het hebben van seks heet dat tegenwoordig, dat vind ik zo'n zotte uitdrukking. Dat heette vroeger vleeselijke gemeenschap, ik weet nog goed, want ik heb het als jongeman nog eens ooit nagezocht in Van Dalen's groot woordenboek. Waar wij niet in mochten kijken op school, maar toen maar weer. Dat de vleeselijke gemeenschap inderdaad gemeenschap is. En zo spreekt de Bijbel er ook over. Dat het inderdaad gemeenschap is en dat er sprake is van een of andere wijze van uitwisseling van leven, overdracht van leven op een of andere wijze. En ik bedoel niet alleen overdracht van leven in verband met de voortplanting. Ja, nou, hoe je dat maar noemt. In ieder geval kun je er flinke kwalen van oplopen. Dus er wordt wat overgedragen. En dat er dus wat overgedragen wordt, lijkt me wel duidelijk. Maar dat er soms ook dit soort zaken worden overgedragen waar we het zojuist over hebben, dat lijkt me dan ook wel tot de mogelijkheden te behoren. En anders begrijp ik ook de uitdrukkingen niet van Paulus in 1 Korinthe 7, waar hij het heeft over hoererij en zegt dat wij die behoren tot Christus. Wij zouden onze leden niet maken tot leden ener hoer enzovoorts. En daar moet je toch uit concluderen dat blijkbaar volgens Paulus' opvatting er wat meer aan de hand is dan alleen even een kunstje doen samen. Nee, met z'n tweeën op een tandem rijden bedoel ik, vind ik een heel kunstje. Maar daar gaat het niet over. Maar goed. En vandaar, vanwege de risico's die het met zich meebrengt, bovendien staat ook dat hoererij een zonde is tegen het eigen lichaam. Dat wil zeggen, het wordt niet geacht zich buiten het lichaam af te spelen, maar in het lichaam. En er is dus wel degelijk sprake van gemeenschap. Dat is ook de reden waarom naar Bijbelse maatstaven de geslachtsdaad feitelijk is het sluiten, dan wel het consumeren heet dat officieel, van het huwelijk. En ik geloof het nog steeds dat dat zo is, ja. Nou goed. Waar komen we dan terecht? Bij vers 26. Dat is een mededeling tussendoor, hè, vers 25. Dat hebben de heidenen geschreven. Zo van, we hebben het helemaal goed gedaan. We hebben gedaan wat we afgesproken hadden. We hebben die heidenen allemaal een brief gestuurd. Enzovoort. Maar van de joden, daar gaan we vanuit dat wij joden gewoon ons aan de wet blijven houden. En dat u dat ook doet. Dat zegt hij niet, zeggen ze niet eens, maar daar gaan ze vanuit. En laten we dat vooral nu aan de buitenwereld demonstreren. En ook in, niet alleen in het christelijke, joods-christelijke publiek, maar ook in het joodse publiek in de tempel. Zo van, we zijn nog steeds joden, we houden alleen een vreemde opvatting op na dat de Messias al gekomen is. En ik hoorde de rabbi weer zeggen gisteren, wij geloven dat de Messias nog niet gekomen is. En Daniel hield zijn mond. Maar goed. En er staat in vers 26, toen nam Paulus de mannen met zich, hij deed gewoon wat hem gevraagd was. Hij ging erin mee. Toen nam Paulus de mannen met zich, die vier, hij was de vijfde in het rijtje. Dat is wel leuk, hè? Toch, of niet? Ja, want vier staat überhaupt voor het oude verbond, namelijk der wet. Dat is namelijk de vierde bedeling en daarna volgt de vijf van de genade. Vijf van de genade gods, dus je vindt dat patroon hier ook weer terug, hè? Toen nam Paulus de mannen met zich en de dag daaraan, met hen geheiligd zijnde, ging hij in de tempel en verkondigde dat de dagen der heiliging vervuld waren, of werden, vers is nooit helemaal duidelijk geworden, blijvende daar, waaruit je ziet dat de vertalers het ook niet begrepen hebben, dus ik hoef me er ook niet voor te schamen, blijvende daar totdat voor een ieder van hen de offerande opgeofferd was. Er stond namelijk een periode voor die gelofte enzovoort. Zoals gezegd, voor zover ik weet, zou dat 30 dagen geweest moeten zijn. Maar hier gaat het in vers 27 verder met, als nu de 7 dagen zouden volleindigd worden. Dus ja, hier zijn het er 7, daarom weet ik dus echt helemaal niet waar het precies over gaat. In ieder geval, men zou rein zijn. Dat is waar hier ook over gesproken wordt. Het is om een rituele reiniging in vers 26 van Paulus en die vier. En ze verbleven dus in de tempel. Dat zat bij die gelofte blijkbaar in. Maar nogmaals, dat weten wij niet precies. En in elk geval, zij bleven daar 7 dagen. Maar dat was het dan. En er zouden nog het een en ander aan offers voor hen gebracht moeten worden enzovoort. Want dat zijn dan dat soort wettige of wettische instellingen natuurlijk, hè. En dan komen we bij vers 27. Als nu de zeven dagen zouden voleindigd worden, zagen hem de Joden van Azië in de tempel. En beroerden al het volk en sloegen de handen aan hem enzovoort. Het schijnt dat de Joden van Azië Paulus beter kenden dan de Joden in Jeruzalem. Dat vind ik wel een leuk eigenlijk, hè. Het bewijst hoe onbekend Paulus was met de situatie in Jeruzalem. Hoewel hij door Gamaliel was onderwezen als jongeman. En zelfs nog in de tijd de hoge priester vertegenwoordigde op zijn reis naar Damascus en zo verder. Maar in ieder geval, ze kenden hem niet. Maar de Joden van Azië, waar Paulus dus gepredikt had, kenden en herkenden hem wel. En die waren hier dus voor de gelegenheid in de tempel, waarna je nog altijd aanvraagt, wat is dit voor een bijzondere dag of gelegenheid, dat er buitenlandse Joden speciaal in Jeruzalem waren. En dan weer moet ik zeggen, dat weet ik niet, want er staat er niet bij. Het doet ook weinig ter zake meer, denk ik, in deze officieel laatste dagen van het Jodendom, als het er helemaal over gaat. Maar hij werd herkend als die Joodse zendeling daar in Azië. En die sloegen alarm. Zij beroerden al het volk en sloegen de handen aan hem, roepende: gij Israëlitische mannen, kom te hulp. Gezegd tot de inlandse Joden, dit waren dan uitlandse Joden, met de term uit Handelingen 2. Gij mannen van Israël, gij Israëlitische mannen, kom te hulp. Deze is de mens, of de man, die tegen het volk, het Joodse volk en de Joodse wet, en deze plaats, de Joodse plaats, de tempel, alle man overal leert, die tegen het Jodendom leert, die tegen de wet leert en die tegen deze plaats, tegen de tempel leert. Was dat ook zo? Ja, dat is zo, ja. Dat kan niet ontkend worden. Begrijp je me goed? Laten we zeggen, de wat orthodoxe commentaren op dit schriftgedeelte, die zijn natuurlijk ook allemaal heel moeilijk, hè? Want ja, de conclusie moet zijn dat Paulus met die wet helemaal niks heeft en inderdaad leert dat wij als gelovigen vrij zijn van de wet. Maar dat is natuurlijk in strijd met het Calvinisme in ieder geval, dus je hebt meteen al een groot probleem. En met de evangelische opvattingen van tegenwoordig ook trouwens. Het is ook mee in strijd, hè. Al een en al wet wordt de klok slaat, hè. Welke dan ook maar het is in ieder geval wet. Maar dit is correct. Deze is die mens. Dat was niet gelogen. Deze is de mens die tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats, allen overal leert. Dat wil zeggen aan alle mensen en op alle plaatsen. Let vooral op die uitdrukking, hè. Die allen overal leert. Wij kennen die uitdrukking uit Handelingen 17, hoop ik. Want daar staat in Handelingen 17, vers 30... God dan de tijden, vers 30... de tijden der onwetendheid overzien hebbende, God dan verkondigt nu aan alle mensen, overal, alom, aan alle mensen, in alle plaatsen. En hier wordt geroepen, Paulus leert aan alle mensen, in alle plaatsen, en hij leert tegen het Jodendom, het Judaïsme wel te verstaan, niet tegen het Joodse volk, maar tegen het Judaïsme, de Joodse godsdienst, en tegen de Joodse wet, en tegen deze Joodse plaats, de tempel namelijk. Dat zal wel waar wezen. Hij predikt dat de Heer in onze dagen een tempel bouwt, een geestelijke tempel, een woonstede gods in de geest, en zo verder. En dat is dus in plaats van een tempel in Jeruzalem. En u weet nog hoe die het was met die Samaritaanse vrouw. Die zei, ik zie dat gij een profeet zijt, heb ik een vraag voor u. Wij leren, Samaritanen, wij leren dat we hier op deze berg moeten aanbidden. Wat was dat, Gerizim, geloof ik? Wij leren dat we op deze berg moeten aanbidden. En de Joden leren dat in Jeruzalem aanbidden moet worden. Wat zegt u ervan? En toen zei de Heer, nou, dus er komt een tijd dat het helemaal niet uitmaakt. Omdat dat men overal zal kunnen aanbidden, maar dan wel alleen in geest en in waarheid. Maar in welke plaats? Want het waren geen plaatsnamen, hè? Geest en waarheid. We zullen aanbidden in geest en in waarheid. Maar alle plaats. En dat is wat Paulus leerde. Men hoeft er niet voor naar Jeruzalem. Hetgeen Mekka meteen buiten de harde plaats natuurlijk. Maar goed. Ze hebben gelijk, dat is wat hij leerde. Alleen die lui daar in Jeruzalem, die konden zich dat niet voorstellen zelfs maar. Daar komt het tot neer, hè? Die gelovigen in Jeruzalem. Die gingen vanuit dat het zo niet was. Maar hier wordt het wel anders en hier wordt het niet gezegd in de gemeente in Jeruzalem, maar op het tempelplein, binnen het Jodendom. Nou goed. En er staat er ook nog, en bovendien heeft hij ook Grieken in de tempel gebracht en heeft deze heilige plaats ontheiligd daarmee. Want u weet waarschijnlijk, dat moet u weten uit Efeze hoofdstuk 2, Efeze 2, daar gaat het trouwens over die geestelijke tempel. In Efeze 2 namelijk worden wij bepaald bij de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der heidenen en de voorhof der Joden. Hoe het komt dat heidenen een voorhof in mochten, begrijp ik ook niet. Maar ja, dat zal wel voor de commercie geweest zijn. Want normaal gesproken was de voorhof, is er maar één voorhof. En de voorhof was bestemd alleen voor degenen die tot het volk hoorden. Uiteraard voor de Israëlieten als zodanig, in dit geval de Joden. Maar ze hadden in deze tempel, hadden ze eerst, als je van buitenaf binnenkwam, een voorhof der heidenen. En daarna ook een voorhof der Joden. Trouwens ook nog een voorhof der vrouwen, die mochten dan ook geen poortje meer verder enzovoorts. Maar er was een muur tussen gebouwd met een poortje waar alleen Joden door mochten. Hè? Want onderscheid moet er blijven, verschil moest er wezen, enzovoort. En wat leert Paulus in deze brief aan Efeze? Daar kwam trouwens Trofimus vandaan, als ik me goed herinner, uit het volgende vers in Handelingen. Wat leert Paulus daar? Hij leert vanaf vers 11, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd wordt door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd, eertijds, waart zonder Christus en vervreemd van het burgerschap Israëls enzovoort. Maar daarna vers 13, maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus, implicerend dat men nou niet langer zonder Christus is of vervreemd van het burgerschap Israëls en dus deel heeft aan het burgerschap Israëls en geen vreemdelingen meer van de verbonden der belofte en dat soort dingen meer. Hè? Wij heidenen die tot geloof zijn gekomen hebben deel aan het burgerschap Israëls. Staat hier, zodat je hier nog een tekst hebt ter ondersteuning van het idee van een geestelijk Israël. Maar dat even terzijde. Maar er staat, gij zijt nabij geworden door het bloed, namelijk door het leven eigenlijk van Christus. Want hij is onze vrede. En het woord vrede, dat weten wij in het Nederlands misschien ook niet meer. Maar vrede heeft of verondersteld of impliceert dat twee partijen, nou minstens twee, maar dat twee partijen één geworden zijn. Hè? Dat is de betekenis van zowel het Hebreeuwse shalom, heb ik me laten vertellen, als het Griekse Irene, zeg ik altijd, want zo heet mijn zus, dat is makkelijker te onthouden. Irene. Irenos zal het wel zijn of iets dergelijks. Hè? Het veronderstelt twee zijn één geworden. Trouwens, in het woord vrede kun je vereniging ook nog terugvinden. Hè? Men is vereend geworden, krijgt men vrede. Want hij is onze vrede, hier staat er trouwens bij dat het dat betekent. Namelijk, hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. Precies, dat is wat vrede is. die deze beiden één gemaakt heeft, Jood en Heiden, één in Christus, en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, en dat kan alleen maar mee bedoeld zijn, een muur die scheiding maakte tussen Jood en Heiden. Welke muur is dat? Nou, dat is niet moeilijk terug te vinden natuurlijk. Dat is die muur tussen de voorhof der Heiden en de voorhof der Joden. En Paulus zegt, die muur, die bestaat niet meer. Nou ja, letterlijk in Jeruzalem was hij dan. Maar in overdrachtelijke zin, hij zegt, die muur is er niet meer. En hij beschouwt deze muur, dat wat scheiding maakt tussen Jood en Heiden, beschouwt hij als een uitbeelding van de wet, de Joodse wet, want die maakt scheiding tussen Jood en Heiden. Nog niet eens zozeer de Mozaïsche wet. Het is niet Mozes die scheiding maakt. Het is het Judaïsme dat die scheiding maakt in de praktijk. En die muur, zegt hij, is verbroken. En daar gaat het maar om. Dat verschil bestaat niet. God heeft namelijk de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, vers 15. Zodat die muur, de wet dus heet vijandschap. De wet is vijandschap tegen God. Zeker wel. En vijandschap tegen het kruis van Christus. Want het kruis van Christus is vijandschap tegen de wet namelijk. He? En dus is het andersom ook zo in dit geval. Nou goed. Maar over die muur gaat het dan terug in Handelingen 21. Waar dan staat. Ook heeft hij, vers 28, Grieken in de tempel gebracht en heeft deze heilige plaats ontheiligd. En dan komt de toelichting. Want zij hadden tevoren Trofimus, de Efeziër. Die kwam meteen dus in de brief van Efeze terecht, hè? Maar goed. Trofimus, de Efeziër, met hem in de stad gezien. Ze hadden Paulus in de stad gezien, buiten de tempel, samen met Trofimus, die ze ook herkende, want Efeze wordt geacht in Azië te liggen, Klein-Azië dus. Welken zij meenden dat Paulus in de tempel gebracht hadden. Dat wil zeggen, zij gingen ervan uit. Het berust allemaal op vooroordeel natuurlijk. Eerst onder de Joodse christenen. Zij meenden dat Paulus gewoon overal de wet predikte waar het Joden betrof die tot bekering kwamen. Dat was niet zo. En nou meenden ze weer dat Paulus die Trofimus niet alleen de stad had laten zien, maar hem ook had meegenomen in de voorhof der Joden. Daarop hebben ze hem trouwens niet betrapt en het woord meenden impliceert dat het dus ook inderdaad niet gebeurd is. En Trofimus vind ik wel leuk, want we hebben zijn graf nog eens bezocht een keer. Hè? Ja, net buiten Arlen was dat. Hè? En in Arlen, een kerk die aan hem gewijd is enzovoort, Centrofim. Centrofim, hè? Ja, natuurlijk was er een bron. Overal, al die plaatsen is altijd een bron, logischerwijze. Ja. Maar goed, dat verhaal zal ik u besparen verder. Doet er ook weinig toe. Maar je vindt hem later terug inderdaad in Gallië. Daar heeft hij de rest van zijn dagen gesleten. En het evangelie gepredikt dus inderdaad in de Provence, provincia Gallica. Maar hier speelt het verder geen rol van enige betekenis. Maar het verhaal dat hij Grieken zou meegenomen hebben, dat wil zeggen niet Joden, zou meegenomen hebben in de tempel is ontleend. En dat ze hem in het gezelschap van Trofimus gezien hebben, maar dat was in de stad. Ik denk niet dat Paulus dit soort dingen gedaan zou hebben. Maar er wordt verder ook niet op ingegaan. Dat was voldoende om een rel te veroorzaken. En ondanks Paulus' goede wil om zich aan te passen aan de Joodse christenen en daarmee aan het judaïsme. Want de Joodse christenen passen zich aan het judaïsme natuurlijk. Om een schoon gelaat te tonen aan de mensen. Galaten hoofdstuk 6. Ondanks dat Paulus daarin meeging, moesten de Joden dus toch niks van hem hebben. Daar komt het op neer. Want wat je ook doet om je daaraan aan te passen, het zal altijd vijandschap blijven. In vers 30 lezen wij, en de gehele stad kwam in roer. In rep en roer heet dat bij ons, maar in roer. Het volk in beroering, enzovoorts. En het volk liep samen, namelijk het volk liep samen, dat heet een opstootje, hè? Een ruil. En zij grepen Paulus en trokken hem buiten de tempel, en terstond werden de deuren gesloten. En als ze hem zochten te doden, want dat doen ze dan zomaar, hè. Als ze hem zochten te doden, kwam het gerucht tot de overste der bende. Niet zo aardig voor een gileast. Overste der bende, Giliarchos heet de man. En Gili is 1000. Dat is bij een Giliaste. En Argos, dat is overste. En Giliarchos, het is gewoon een overste over 1000. Centurion is een overste over 100. Oost-Centurion, ja. Het gerucht kwam tot de overste over 1000. Dat geheel Jeruzalem in verwarring was, welke terstond krijgsknechten en hoofdmannen over 100 tot zich nam en liep af naar hen toe. Hij, let op hoe het staat, hè? Hij liep af naar hen toe. Maar u weet, de tempel ligt op een berg. Hoe kon hij dan aflopen naar hen toe? En het antwoord is, dat is omdat de Romeinen zetelden in de burcht Antonius, want zo heet hij, niet Sint Antonius, dat is weer iemand anders. De burcht Antonius, en die was op het hoogste punt van de Tempelberg. Het was naast het terrein van de tempel, en vanaf het tempelplein kon men de burcht Antonius in, en andersom. Zodra die Romeinen de legerplaats uitkwamen, kwamen ze trappie af en kwamen ze op het tempelplein. Want ja, als er wat gedoe is in Jeruzalem, dan is het natuurlijk in de eerste plaats in het gebied van de tempel. Maar hij liep af, kwam naar beneden, dus naar hen toe. Die komen we later weer tegen. Dus we hebben het er nog over. Zij nu, de oversten en de krijgsknechten, ziende, hielden op van Paulus te slaan. Logischerwijze, anders zouden ze zelf opgepakt worden door de Romeinen, want die maakten de dienst uit, de Romeinse bezetting. Vers 33. Toen naderde de overste en greep hem, Paulus, en beval dat men hem met twee ketenen zou binden en vraagde wie hij was en wat hij gedaan had. Rangnaam, naam, rang en registratienummer, denk ik altijd dan, hè. Wie bent u en wat heeft u gedaan? En onder de scharen riep de een dit en de andere wat anders. Dat wil zeggen, ze riepen door elkaar. En het was natuurlijk een heksenketel. Ik wou het woord Jodenkerk niet gebruiken. Want dat is weer iets anders. Maar je kunt je er iets bij voorstellen, denk ik wel eens. Doch als hij de zekerheid niet kon weten vanwege de beroerte, beval hij dat men hem in de legerplaats zou brengen. Dus verwijderen van het gebied om of op in de tempel. Ik denk dat het op het tempelplein was, overigens dit. En als hij aan de trappen gekomen was, dat zijn die trappen dus, van het tempelplein naar de burcht Antonius. Als hij aan de trappen gekomen was, gebeurde het dat hij van de krijgsknechten gedragen werd, Paulus, werd gedragen vanwege het geweld der scharen. Want de menigte des volks volgde al roepende weg met hem. Waar hebben we dat eerder gehoord? Het lijkt mij ook een duidelijke zaak, hè, wat hier geïllustreerd wordt. Ze moesten de Heer Jezus niet, daarna Stefanus ook niet trouwens. Het wordt hierna aangehaald. Maar Paulus ook niet. En via Paulus komen we toch weer terecht bij de Heer Jezus. Er is in 28 hoofdstukken, of 21 zijn het er hier dan, is er nog niks veranderd, hè? En als Paulus nu in de legerplaats zou geleid worden, dat wil zeggen, dan is hij dus inmiddels gedragen tot bovenaan de trap. En dan zou hij daardoor de poort verdwijnen in de burcht, in het kasteel, zeg maar. Zei hij tot de overste, is het mij geoorloofd tot u wat te spreken? En hij zei, kent gij Grieks? Paulus had nog niks gezegd, kent gij Grieks? Zijt gij dan niet de Egyptenaar die voor deze dagen oproer verwekte en die 4000 moordenaars naar de woestijn uitleidde? En Paulus zei, nee, ik ben een Joods man van Tars, een burger van geen onvermaarde stad in Cilicië. En ik bid u, laat mij toe tot het volk te spreken. Hij werd verward met een Egyptenaar. En dat is ook wel een aardige. Maar dan ben je nog verder terug in de Bijbelse geschiedenis. Ik denk dat dit verwijst naar Exodus 2 vers 19, waar Mozes een Egyptenaar genoemd wordt. En Mozes leidde in de tijd een heel volk uit Egypte. Maar Paulus is daar allemaal geen voorstander van, of hoe zeg je dat? Mozes en de uittocht uit Egypte heeft natuurlijk toch wat van doen met de wet. En daarmee de oorsprong, uiteindelijke oorsprong van het Jodendom. Al is het dan heel lang geleden. En eerst was het idee, Paulus is toch die man die de wet predikt overal. Daar gingen ze in Jeruzalem vanuit. In ieder geval aan de Joden enzovoorts, alsof hij ijveraar voor de wet was. Daarna wordt hij aangezien voor een Egyptenaar die 4000 man uitleidde. Maar ik denk dat die Egyptenaar, die 4000 man, hier model staan voor Mozes en het volk Israël. Maar die zijn niet uiteraard, hè? Het is trouwens een bekende geschiedenis, want wat er in de tijd gebeurd is, waarnaar hier verwezen wordt, vinden wij ook terug. Eerst bij Flavius Josephus in zijn beide reeksen van boeken, namelijk zowel in Joodse oorlogen als in Joodse oudheden. En daarna komen we het ook tegen bij Eusebius, dat is de vierde eeuw, de kerkgeschiedenis schrijver. De vader der kerkgeschiedenis wordt de man genoemd, maar die heeft het waarschijnlijk ook uit Flavius Josephus, dat er in die dagen een Egyptenaar was die zich uitgaf voor profeet. En die 4000 man uit Jeruzalem uitleidde om vanaf de Olijfberg de val van Jeruzalem te bezien. Want door die val van Jeruzalem zouden vervolgens weer de Romeinen verslagen worden. Dat was het idee. Wat dat voor een waanzinnige profeet was, weet ik verder niet. Maar het is wel vermakelijk, hè? Uitleiding van mensen uit Jeruzalem naar de Olijfberg om de val van Jeruzalem te bezien. Het heeft toch wel iets verwantschap met wat Bijbelse profetieën, uiteraard. Want als de Messias komt, dan zal Jeruzalem verwoest worden en dan zal een overblijfsel uitgeleid worden uit Jeruzalem via de Olijfberg. Nou ja, goed. En dat is de richting van de woestijn. Van Judea, uitleiden naar de woestijn. Dat gaat dan over, de kortste route is over de Olijfberg, feitelijk. Als u met ons meegaat, dan maken we ook nog een woestijnreisje daar. En dan kunt u vandaar zien dat waar je ook in die woestijn van Judea bent, je kunt altijd de Olijfberg zien. Niet omdat die zo hoog is, maar wel omdat er zo'n grote toren op staat. Hè? De Russische toren, populair gezegd. Maar goed. Dat heeft de profetische betekenis uiteraard. En daar wordt kennelijk ook hierna verwezen. Maar Paulus zegt, nee, ik ben een Joods man van Tarse, burger van Cilicië. En ik bid u, laat mij toe tot het volk te spreken. Hij vraagt of u het volk toespreken mag. En het is wel aardig, want die overste over 1000, die weet helemaal niet waar het over gaat. Het wordt hierna ook nog een paar keer aangehaald. De man verstaat in ieder geval niet wat Paulus zegt, en hij verstaat geen Hebreeuws, maar blijkbaar ook geen Aramees. Dat wil zeggen, hij verstaat Grieks en vermoedelijk Latijn, want dat hoort zo voor een Romein natuurlijk. Maar dan heb je het ook wel gehad. Hij weet niet waar het over gaat, want Paulus krijgt inderdaad de gelegenheid om tot het volk te spreken als Joods man tegen de Joodse mensen. Maar daarna wordt hij wel degelijk overgegeven om gegeeseld te worden, om zo van hem te vernemen wat er eigenlijk aan de hand was. En het is nadat hij die toespraak gehouden heeft, met andere woorden, die centurion heeft er in ieder geval niks van verstaan. Hij heeft niet begrepen wat er aan de hand was. Nou goed, laat mij toe tot het volk te spreken. En als hij het toegelaten had, toch wel netjes van zo'n Romein, denk ik dan, hè. Paulus, staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk. In gedachten zie ik dan zo'n film, weet u wel, van Cecil B. DeMille. Met al die Romeinen en zo, wordt er dan zo'n gebaar. En dan is het volk ineens stil, alsof dat in het echt zo zou gebeuren. Maar hier gebeurt het blijkbaar wel, hè. Ze werden stil. En als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in de Hebreeuwse taal, staat er. Men heeft het weg willen verklaren. Vreemd genoeg, ik ken zelfs een Joodse Bijbelverklaring. Nee, de Bijbelverklaring van een Jood, Arno Gebelein, dat is echt een hele goeie. Een christen of een gelovige, een van de redacteuren ook van de Schofield Bijbel enzovoorts. Maar was van Joodse kom af. En die zegt, nou ja, er staat Hebreeuws, maar de bedoeling is de taal van de Hebreeën. En dat was niet Hebreeuws, maar Aramees. Dus Paulus spreekt hen toe in het Aramees. Nou, dat lijkt mij niet. Het blijkt het. De Hebreeuwse taal die bestaat, is gewoon Hebreeuwse taal. En het schijnt ook iets bijzonders te zijn, want er staat twee versen verder, in 22 vers 2. Als zij nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En de reden daarvoor is duidelijk. Namelijk, de Hebreeuwse taal is de taal van de religie. Dat wil zeggen, het is de taal van de Bijbel, het is de heilige taal. Kortom, het is niet een omgangstaal, het is niet een taal die men normaal waar dan ook met elkaar spreekt. Het is de taal van de synagoge. En verder niks. En het is eigenlijk tot in onze dagen zo gebleven, nou tot in mijn dagen wel, tot in uw dagen weet ik niet zeker. Maar Hebreeuws is pas omgangstaal geworden in de dagen van de tegenwoordige Joodse staat. Ik weet niet sinds wanneer dat officieel zo is. Maar men zou een Joodse staat stichten en toen vond men dat men ook een eigen taal moest hebben. En toen dacht men, dat moet er maar Hebreeuws worden. En sindsdien wordt Hebreeuws gebruikt als omgangstaal. Aangevuld met weet ik hoeveel leenwoorden natuurlijk. Want ja, Hebreeuws is de taal van de Bijbel. Die is nooit in het publiek gesproken of wat dan ook. Integendeel, de omgangstaal was voor zover we weten Chaldees. Zo noemen de Engelsen het. En wij noemen het Aramees. Maar het is de taal van de Chaldeeën. De taal uit het Midden-Oosten. En het Bijbelse Hebreeuws kennen wij dus alleen maar uit de Bijbel. Er is geen ander Hebreeuws dan Bijbelse Hebreeuws. Dat is met Grieks wel anders. Grieks kennen we in allerlei vormen, soorten en maten, uit verschillende tijden, uit verschillende streken. Nederlands trouwens ook, maar daar zullen we het maar niet over hebben. Maar Bijbelse Hebreeuws is Bijbelse Hebreeuws. En dat is het dan. Zie? En daarbuiten werd het niet gebruikt. Het was dus altijd al, als je dat mag zeggen, tenminste een dode taal. Als je mij vraagt, het was juist een levende taal. En al die andere talen zijn nogal dood. Maar u begrijpt wat ik bedoel nu. Hè? Het was niet een taal die versleet in de omgang. Hij werd alleen gebruikt bij het lezen van de Bijbel en het spreken daarover in de synagoge. En de Talmud is dus ook in het Hebreeuws, want de taal wordt als heilig beschouwd. Daar is ook wel wat voor te zeggen, want de Hebreeuwse taal heeft kenmerken die geen enkele andere taal heeft. Nou ja, en daarna, vele talen zijn van het Hebreeuws afgeleid. Ik herinner mij trouwens, er is net een boek verschenen, daar kreeg ik bericht van. Ik vergeet, dat ik mij het even moeten bestellen. Van een of andere Joodse geleerde, die beweert dat het ongeveer alle talen uit het Hebreeuws afkomstig zijn. Daar komt het ongeveer op neer. Niet alleen het Engels, daar heeft hij al eens een boek over geschreven, met als idee dat ongeveer 60.000 Engelse woorden, wist u dat er zoveel waren trouwens, 60.000 Engelse woorden afgeleid zijn van de Hebreeuwse woorden, en die heeft hij ook allemaal genoteerd in een woordenboek. Om zo te zeggen, en nou is er weer wat, dat alle talen daar vandaan komen op een of andere wijze. Maar goed, welke talen alle talen zijn, daar ben ik dan wel benieuwd naar, toch wel. Maar vooruit. Maar Hebreeuws is de heilige taal. En daarom wordt het rustig. Hij sprak hen aan in de Hebreeuwse taal. En als ze hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal tot hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En toen kon hij zijn verhaal kwijt, wat toch niet meevalt in de open lucht zonder geluidsversterking en hoe dat maar heet mag, hè? Maar niettemin, hij deed dat. Hij stond trouwens op een goede plek, op een trap, met een stenen muur achter zich en bovendien in de hoek van het Tempelplein. Want daar was die trap, voor zover wij weten, voor zover er beschrijvingen van zijn en opgravingen geweest zijn enzovoorts. Hè? En hij zei, mannen, broeders en vaders, wie dat zijn weet ik niet, waarschijnlijk de priesters, die van oudsher, althans in het Oude Testament, met vader werden aangeduid. De Rooms-Katholieken zullen hier weinig moeite mee hebben. De paters, ja. Mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig tot u doen zal, of zoiets. Ik ben Joodsman en te Tarse in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen, na de bescheidenste, dat wil zeggen gedetailleerdst, hè? Minutieus. Maar dat is wat religieus ook betekent trouwens. Gedetailleerd. Nauwkeurig. Naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt. Dat ijveraar gods zou je dus niet al te letterlijk moeten nemen. Het wordt gerelativeerd meteen met gelijkerwijs gij allen heden zijt. Dat wil zeggen ijveraars voor de wet. In welke mate dat betekent ijveraars voor God, is nog maar de vraag. Alleen, je kunt natuurlijk wel nog even vaststellen dat de apostel Paulus zelf, toen hij ijveraar der wet was, in ieder geval meende dat hij een ijveraar gods was. Dat bleek echter niet zo te zijn. Maar dat is de rest van het verhaal natuurlijk hier ook, hè. Ze doet het wel netjes, ze doet niet lelijk tegen ze, maar ze zegt hoe het was. En Gamaliel heeft tot in onze dagen onder de Joden nog steeds zijn reputatie overigens. De man is bekend. Is een van de grote Joodse geleerden, schriftgeleerden. Maar goed. En dan zegt hij, ik ben, zo en zo, die, vers 4, die deze weg vervolgd heb tot de dood. Bindende en in de gevangenissen overleverende beide mannen en vrouwen, namelijk degene die van de wet afweken, de wet ontrouw waren, enzovoorts. Want godsdienst had ook wereldelijk gezag, hè? Dat is pas een moderne vinding, de scheiding van kerk en staat. Die staat nog in heel wat landen nog steeds ter discussie, uiteraard. De vraag is zelfs of zoiets mogelijk is. Maar de vraag is ook wat je onder kerk moet verstaan. En dat maakt het allemaal wat ingewikkeld. Maar vooruit. Het is wat hij deed. We kennen dat uit Handelingen 9, waar het beschreven wordt, waar hij met de brieven van de hoge priester onderweg was naar Damascus, om daar de afvallige Joden gevangen te nemen en voor te geleiden eventueel aan de Joodse Hoge Raad in Jeruzalem. En dat staat hier ook, daar gaat het verder over, hè. Gelijk mij ook de hoge priester getuige is en de gehele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damascus gereisd om ook degenen die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Welke wijze dan ook? Maar het refereert aan Handelingen 9 natuurlijk. Maar het geschiedde mij als ik reisde en Damascus genaakte omtrent de middag, dat snellijk uit de hemel een groot licht mij rondom omscheen. En dat op de middag, dan is er al veel licht. Als je dan nog een lichtflits wil zien of een bliksemschicht, dan valt het niet mee hoor, moet ik u zeggen. Dus het moet verbazend veel licht geweest zijn. Dat klopt ook, want hij werd verblind. En hij zegt erover, ik viel ter aarde en ik hoorde een stem tot mij zeggende, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Waarmee hij dus nu ook zijn naam noemt. En dat is ook niet niks, want wij die naam Saul komen verder in de Bijbel niet tegen. Maar in verband met drie mannen, hè. Eén ooit een keer een Edomitische koning. En verder alleen Saul uit de stam van David, de koning van Israël, in de tijd. En de volgende Saul is deze. Nou goed, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wat vervolgt gij mij? Saul vervolgde de christenen. Hij vervolgde de gemeente in die dagen. Maar de Heer zegt, Saul, wat vervolgt gij mij? Waarmee je maar weer ziet dat die gemeente ook in Handelingen 9 beschouwd wordt als lichaam van Christus. Voor alle duidelijkheid, want het wordt wel eens ontkend, hè. Zo van, dat is nog een Joodse gemeente, heeft met onze gemeente niks van doen. Nee, het is wel het lichaam van Christus. En de Heer zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En ik antwoordde, wie zijt gij, heren? Maar hetgeen het nogal traditioneel antwoord is, eigenlijk. Want in het Oude Testament, als de Heer tot iemand spreekt, is gewoonlijk ook de vraag, met wie spreek ik? Wie zijt gij? En daar hebben we die naam aan te danken, weet u wel, ik ben die ik ben, of wat het me wezen mag, hè. Abraham vroeg het, Mozes vroeg het, Gideon vroeg het, maar Noach ook, gelooft wel, hè. Nou ja, vast nog wel meer. Zoek het maar eens na. Wie zijt gij, heren? Samuel misschien ook, hè? Wie zijt gij, heren? En dan zeiden tot mij, ik ben Jezus, de Nazarener, welke gij vervolgt. Kijk, daar gaat het om, uiteindelijk. De Heere is Jezus en Jezus is de Heere. En geloof is niet maar geloof in de Messias. Dan ben je een Messias-beleidende Jood of een Messias-beleidende Groninger, denk ik altijd. Maar vooruit. Het gaat erom dat je niet dat je de Messias beleidt, dat je gelooft dat Jezus de Messias is en dat hij Jehovah is dus. Hè? Er zit nogal wat aan vast en we komen dat later ook tegen. Dat wil zeggen, in de dagen van de wederkomst van Christus, dat wij lezen over Israël dat het de naam des Heren aanroept, zodat ze weten wie er nou tegenover hen staat, want hij verscheen, en toch vragen ze aan hem wie hij is. En dan blijkt hij te zijn Jezus van Nazareth. En dan pas is er sprake van geloof. Eerder kan er hooguit sprake zijn van bekering. Bekering is altijd bekering tot de Heere, uiteraard. Maar de Heere is Jezus, hè? Christus. De Heere Jezus Christus. En dat vind je hier dus ook terug. Wie zijt gij, Heere? En het antwoord is, ik ben Jezus van Nazareth. De Nazarene. Vind hem wel mooi, want in Handelingen 2, waar Petrus voor het eerst antwoord is, noemt hij hem precies zo. Jezus de Nazarene. Gij Israëlitische mannen, en dan vertelt hij over Jezus de Nazarene, gelijk gij allen weet, man van God en al dat soort dingen meer. En zo blijft hij dus heten, Jezus van Nazareth, welke gij vervolgt. En die met mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem desgene die tot mij sprak, hoorden zij niet. Nou ja, met dat soort uitspraken kom je altijd terecht in de oude discussie, omdat er in Handelingen 9 staat dat ze, degenen die erbij waren, die hoorden het wel. En hier zegt Paulus, ze hoorden niet. En dat schijnt heel moeilijk te begrijpen te zijn, maar het is niks moeilijks aan. Het betekent, ze hoorden wel een geluid, maar ze verstonden niet wat er gezegd werd. Dat is al. De ene keer horen in de zin van waarnemen, de andere keer is horen in de zin van verstaan. En op diezelfde manier gebruiken wij datzelfde woord in het Nederlands ook. Dus er mag niks moeilijks aan zijn. Daar ga ik dus verder niet op in. Maar de stem desgene die tot mij sprak, hoorden zij niet. Dat wil zeggen, verstonden zij niet. En ik zei, Heer, wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij, sta op en ga heen naar Damascus. Daar was hij al heen onderweg. En de heer zei, ga maar gewoon door. Ga maar naar Damascus en al daar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. En als ik vanwege de heerlijkheid deszelfde licht niet zag, want heerlijkheid is een van de termen ter aanduiding van licht, is een van de betekenissen van het woord dus ook, hè. Als heerlijkheid al waarneembaar is in onze dagen, dan is het licht. En dus, toen ik niks zag, ja, hij was verblind geworden door het grote licht. Zo werd ik bij de hand geleid door degenen die met mij waren. We kwamen te Damascus en een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden, kwam tot mij. Maar het was een gelovige. En bij mij staande zeiden tot mij, Saul, broeder, word wederziende. En terzelfde uren werd ik ziende op hem. En hij zei, de God onze vader heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. Zo precies staat het in Handelingen 9 nou ook weer niet, maar wel zoiets. Want aan Ananias was gezegd door de Heer dat hij Paulus zou komen en dat de Heer Paulus zou gebruiken in zijn dienst enzovoorts. Hè? En nu wat vertoeft gij, sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen, aanroepende de naam des Heren. Het is net als u nog in Handelingen 2 bent, aan het eind van de toespraak van Petrus. Maar je bent hier alweer een heel eind verder natuurlijk, maar het beginsel blijft gelijk. Laat u dopen en uw zonde afwassen, omdat het hetzelfde is, maar allebei is beeldspraak eigenlijk dan, hè. Maar laat u dopen, als mens tot geloof komt, laat u zich dopen, dat is bijbels gegeven. Aanroepende de naam des Heren, en dat is de oud-testamentische term daarvoor, die ook door Petrus gebruikt wordt en gelezen wordt uit Joël 2, in Handelingen 2, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat is wat hij doet. En het gebeurde mij als ik te Jeruzalem wedergekeerd was en in de tempel bad. En dit is interessant vooral omdat wat hier vermeld wordt vinden wij niet in Handelingen 9. Dat wil zeggen, het past wel in die geschiedenis in Handelingen 9, maar het wordt daar niet vermeld. Deze gebeurtenis die nu komt, namelijk als ik te Jeruzalem wedergekeerd was en in de tempel bad, dat was nadat hij met een mandje uit het raam, uit het venster nedergelaten was, hè. Nou is dat eigenlijk niks bijzonders, want dat is gewoon een klassieke lift, hè. Zeg maar, alle oude forten, kastelen, ook in Nederland, hebben dat nog, hè. Dan gaan de poorten dicht, en als er dan toch communicatie moet wezen, dan gaat het via een mandje en een katrol en dat soort dingen meer. Een clandestine lift buiten op de muur, ja. Nou goed. Want zo was dat. U kent de hele geschiedenis. Hij was in Damascus. Vanuit Damascus ging hij terstond niet te raden bij vlees en bloed, maar ging hij naar een berg in Arabië, als u mij vraagt, naar de Sinai. Dat staat niet in Handelingen, maar dat staat in Galaten. En daarna was hij weer terug in Damascus. Daar had hij hem naartoe gestuurd, per slotverrekening. Maar daar werden hem lagen gelegd, om zo te zeggen. En toen moest hij uit de stad vluchten en vandaar is hij inderdaad naar Jeruzalem gegaan. En daar heeft hij het hier over. Het gebeurde mij als ik te Jeruzalem wedergekeerd was en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was. Dat is de situatie waarin de profeten eventueel verkeren als ze iets zien wat er eigenlijk niet te zien is, maar toch zien ze het of ze horen iets en het was eigenlijk niet te horen. Dat heet een vertrekking van de zintuigen. Dat ik hem zag en hij tot mij zeide, spot u en ga in der haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En dat is wat hij gedaan heeft. En ik zei, de heren, zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagoge geeselde die u geloofden. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede een welbehagen had in zijn dood. En de klederen bewaarde dergenen die hem doden. En hij zei tot mij, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Waarbij Paulus dus gewoon zijn bekeringsgeschiedenis vertelt. En eigenlijk gewoon zegt, ik kan er ook niks aan doen. Ja. Het is mij overkomen. Hij vertelt hoe het zo gekomen is. Ik bedoel, zo was het ook. Hè? Met andere woorden, hij was een ijveraar voor de Joodse wet. Maar de Heer had ingegrepen, blijkbaar. Dat ging buiten hem om. Eigenlijk. Dat is wat hij zegt. Het was de wil van God en God zou hem tot de heidenen afzenden. Dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Hij is in Azië terechtgekomen en die Aziaten die herkennen hem nou weer hier in Jeruzalem. En al dat gedoe. Maar goed, zo was het. En dan staat er, zij hoorden hem nu tot dit woord toe en zij verhieven hun stem zeggende, weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk dat hij leven. Nou, daar hebben we het volgende keer dan wel weer over. Want zulk een kennen we ook, alleen we wisten niet dat hij Paulus heette. Maar hij komt wel eens wat eerder in de Bijbel voor en het blijkt dan de aanduiding toch gewoon te zijn van Christus. En zelfs specifiek van de Heer Jezus Christus met betrekking tot zijn positie en werk in onze tegenwoordige tijd. Dan heet hij zulk een. Maar daar hebben we het dan de volgende keer weer over, want het is inmiddels de hoogste tijd. Maar ze verwerpen Paulus, maar er staat weg met zulk een. En dat is de dubbele bodem. Het is weg met Christus en dus met zijn tegenwoordige werk en zijn verzameling van de gemeente. Ze willen er niks van weten, want dat is wat aan de naam zulk een kleeft in de Bijbel. We zullen danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we u mogen kennen en ons niet hoeven bezig te houden met onze afkomst of iets dergelijks, maar dat we mogen weten dat we gerechtvaardigd zijn door uw bloed en in uw bloed ook één geworden zijn, ongeacht wie wij waren. We danken dat er in uw gemeente geen onderscheid is van Jood of Griek of anderszins, maar dat we allen één zijn in u. Wij danken u daarom dat u ons verlost hebt uit deze tegenwoordige wereld, uit vooral een religieuze wereld, ons in de vrijheid geplaatst hebt, omdat we in die vrijheid u zouden dienen en ons uitstrekken naar die prijs der roeping Gods die van boven is. We danken u voor die toekomst die u ons beloofd hebt en voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel en voor die heerlijkheid die u ons wacht, waaraan wij deel zullen hebben. Een heerlijkheid ook waarin wij geopenbaard zullen worden met Christus. En in afwachting daarvan vragen wij u, wees u ons nabij dan met de werking van uw genade. Omdat we uit de kracht daarvan zouden leven en deel zouden hebben aan dat opstandingsleven van Christus zelf tot verheerlijking van uw naam. Amen.